Ik wil met jullie graag een gedeelte lezen uit Handelingen 2, één tekst, uit de preek van Petrus, die dan met zo'n grotere vrijmoedigheid mensen toespreekt. En dan staat er iets heel moois over de Heer Jezus in Handelingen 2, vers 33. Jezus dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Ik zal zo dadelijk de context met jullie behandelen, maar ik lees het nog eens. Ik vond het zo indrukwekkend dat Jezus dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Ik kan nog even met jullie bidden. Vader, Heere God, we willen u zo danken dat we in die rust zo samen mogen zijn. Ik heb een diep verlangen, Heer, dat u echt met die Heilige Geest werkt, ook vanmorgen in de kinderen, in de kleinste kinderen, in de zondagsschool en ook hier. Dat we aangeraakt mogen worden door die heiligheid van u, door uw Heilige Geest. Ik wil bidden dat u me met passie laat spreken, maar ook dat we met passie luisteren. Dat we willen veranderen van binnenuit naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat we iets mogen luisteren en mogen horen van die fluisterende stem van uw Heilige Geest. Die duif die zo op onze schouders zit en zo steeds tot ons wil spreken om ons de Heer Jezus te openbaren, om ons te troosten en ons te helpen. Voor ons te pleiten. Ik wil u zo danken daarvoor. Heer, wil u zo ieder echt zegenen in Jezus' naam. Amen. Handelingen 2 en die tekst die ik zo gelezen heb, dat is natuurlijk een gedeelte uit de preek van Petrus. Als er die prachtige uitstorting van de Heilige Geest heeft plaatsgevonden. En dan staat er eigenlijk. En dat wat u nu ziet en hoort, en dat is een verwijzing naar de omstandigheden die daar eigenlijk plaats hebben bij die uitstorting van de Heilige Geest. De apostelen waren eensgezind eigenlijk samen en plotseling kwam er vanuit de hemel een geweldige windvlaag. En er is grote verwarring. Er is grote verwarring, want er staat er in Handelingen 2 vers 6, want iedereen hoorde in zijn eigen taal spreken. Er gebeurt iets heel bijzonders. Dat de mensen die daar aanwezig zijn, en als je dat bestudeert, dan zijn er heel wat Joden samen met verschillende talen uit verschillende gebieden. En dan horen ze dat ze in hun eigen taal worden toegesproken. En waar ik aan moest denken, dat is zo indrukwekkend dat het een ommekeer is van die vloek van Babel. Weet u, ik heb daar pas geleden nog iets over gezegd, over die torenbouw van Babel. Er werden de talen verward, de volken verspreid. En hier op de Pinksterdag in Jeruzalem wordt die taalbarrière en die scheiding tussen volkeren op een bovennatuurlijke wijze overwonnen. En zie je eigenlijk dat het een teken is als een feit dat de volken verenigd zullen zijn in Jezus Christus. In plaats van een verdeling, zoals dat in Babel eigenlijk geschiet, dat er een scheiding komt in de volkeren, zie je hier door de uitstorting van de Heilige Geest en die taalbarrière die daar eigenlijk toen werd opgegooid, dat die zeg maar in die prachtige uitstorting van de Heilige Geest, dat daar zeg maar de volkeren verenigd worden in die Zoon van Jezus Christus. Dat vind ik al een zeer indrukwekkend iets. Als ik deze dingen zo mag bekijken, als je dus kijkt naar Babel, wat staat voor afgoderij, voor de mens die zich tot God heeft gemaakt. En Jeruzalem, wat dan staat voor dat nieuwe Jeruzalem, waar Jezus verheerlijkt wordt. En waar dan een vereniging komt van de volkeren in Christus. En Pinksteren, dat is, zeg maar, heeft een veelzijdige betekenis. En ik wil met u over vier aspecten eigenlijk nadenken. Het eerste is, laat het maar even zien, de eerste. Het eerste is dat het is de laatste daad. En daar ga ik iets echt uitvoerig op in. Dat is de laatste daad van Jezus' reddingswerk voor zijn wederkomst. Het is het laatste wat Jezus eigenlijk voor ons doet. Dat zie je hier in deze tekst. Hij heeft een belofte gekregen. En dan wordt de Heilige Geest uitgestort. Die belofte van de Heilige Geest heeft hij van de Vader. Heer, en hij heeft het uitgestort, wat u nu ziet en hoort. Het tweede is, er is een nieuw tijdperk, breekt er aan. Een tijdperk van de Heilige Geest die inwoning maakt in de wedergeboren mens. Dan de apostelen, de gelovigen worden toegerust om getuigen te zijn en er is om onderwijs te kunnen geven. En het laatste aspect wat ik wil behandelen, dat is in dit nieuwe tijdperk, in het Oude Testament, waren er ook opwekkingen onder het Joodse volk. Maar dit is de eerste opwekking in het nieuwe tijdperk. Daar waar God zijn macht en zijn kracht eigenlijk laat zien en toont. En daarna zullen er nog vele opwekkingen volgen. Maar laten we eerst eens kijken naar het eerste aspect. Waar er staat, hij dan die een belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft en die eigenlijk uitstort. Waar is die belofte eigenlijk aan vastgemaakt? Waarin moest eigenlijk voldaan worden dat Jezus die Heilige Geest zou kunnen uitstorten? In Handelingen 1, vers 4 en 5, als je even terugbladert, dan zie je eigenlijk dat hij een belofte geeft. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden ontvangen, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. En wat is die belofte? Want Johannes doopt wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Er moet iets gebeuren, er is iets eigenlijk aan de hand, Jezus die belofte nu kan gaan vervullen. Hij heeft die belofte van de Vader gekregen en nu kan hij die belofte gaan vervullen. En ik wil je een prachtig aspect laten zien, waar ik eigenlijk nog nooit over gesproken heb, maar dat vind ik echt een kleinoot van de Bijbel als het gaat over hemelvaart. Ik weet dat in het noorden zijn veel gemeentes die komen samen om hemelvaart te vieren. Op donderdag komen ze dan samen om die hemelvaartsamenkomsten. Dat zijn prachtige samenkomsten en daar hebben ze ook echt een samenkomst. In het zuiden is het, weet ik niet, ik ken geen gemeente die op donderdag zeg maar samenkomt. Soms zijn er wel samenkomsten waar gezongen wordt, maar echt een gemeentelijke samenkomst op hemelvaartsdag is er eigenlijk niet. Wij doen dat ook niet. Wij komen ook niet samen op een hemelvaartsdag. En toch, misschien na deze preek, dat we misschien daar eens over moeten nadenken. Want hemelvaartsdag heeft een hele bijzondere betekenis. En dat staat absoluut in het verlengde met Pinksteren. Het staat echt aan de vooravond van Pinksteren. Want dat is ook hier zo, dat Jezus zegt van dat ze moeten wachten. Er moet iets nog gebeuren. Ze moeten wachten totdat de Heilige Geest wordt uitgestort. En waarop moesten ze wachten? Wat gebeurt er dan precies in die 10 dagen dat hij opvaart? En dat er dan, zeg maar, na die 10 dagen dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Waarom is daar die tijd tussen? Wat gebeurt er dan? En dat is zo indrukwekkend als je daarover nadenkt. Ik wil dat u uitleggen aan de hand van, zeg maar, een psalm 24. Ik wil hem eerst kort met u lezen, een stukje vanuit die psalm. En dan wil ik met u daar eens even naar kijken en dan de schittering eigenlijk zien wat er gebeurt met Pinksteren, wat daaraan vooraf gaat. Psalm 24, vers 3 tot en met 5 en 7 tot en met 10 lees ik u voor. Ik laat het ook projecteren. Er staat, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart? Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert? Hij zal zegen ontvangen van de Heere en de gerechtigheid van de God van zijn heil. Dan staat er, hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der Ere binnengaat. Wie is deze koning der Ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der Ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der Ere? De Heere van de legermachten, hij is de koning der Ere. Wat deze psalm eigenlijk laat zien, dat is dat de poorten van de hemel waren gesloten. Er waren eeuwige deuren. Die poorten van de hemel waren gesloten en geen mens zou ik eigenlijk daar binnen kunnen gaan? Als die zou binnengaan, dan zou die verteerd worden door Gods heiligheid. En dan zie je eigenlijk dat die mens die daar binnen zou gaan, die moest rein zijn van handen, die moest rein zijn van hart. Wie was daar eigenlijk, wie mocht die berg dan beklimmen, staat er in die psalm. Wie mocht daar boven gaan? Er was eigenlijk niemand die daaraan voldeed. Er staat in die, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in die heilige plaats? Dat is een vraag die er gesteld wordt in deze psalm. En die zou je kunnen beantwoorden met niemand zou daar kunnen staan. Niemand zou in die heiligheid van God kunnen voorkomen. Want er was niemand rein van hart. Er was niemand zuiver van hart. Iedereen was slecht. Iedereen had gezondigd. En als ze kwamen voor Gods aangezicht, dan zouden ze verteerd worden door de Gods heiligheid. Alleen die mens zou kunnen bestaan die zonder zonde was. Alleen die mens die voor Jezus Christus, die voor God komt en die zuiver was, die mocht die berg beklimmen. Er is een ander tafereel in de Bijbel wat dit ook nog eens benadrukt. En dat is namelijk in Openbaring 5. Dan zie je eigenlijk een tafereel in de Bijbel. Dan zie je dat God heeft een boekrol in de hand. Die boekrol die is van binnen en van buiten is die beschreven. En dan zie je eigenlijk dat er een vraag gesteld wordt. Wie is er waardig om deze boekrol te nemen? En dan kijkt Johannes en dan begint hij te huilen. Want hij denkt, er is niemand waardig om te huilen. Want degene die deze boekrol neemt en het oordeel gaat vellen over dat er gerechtigheid komt en rechtvaardigheid komt, zou een mens moeten zijn die zelf niet onder het oordeel zou staan. Want hoe kun je eigenlijk een boekrol openen waarin de oordelen staan en dat gaan en zorgen dat er gerechtigheid en rechtvaardigheid is, terwijl diegene die die boekrol pakt, een mens zijnde, zelf zeg maar onder het oordeel staat. Dat was niet. En dan begint hij te huilen, want hij denkt, dit is het einde. Er is niemand die voor Gods ogen kan staan. En dan zie je eigenlijk op een gegeven moment dat er staat, dat er dan die grote vraag is, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie is rein van handen en zuin van hart? En opeens staat er iemand voor die poort. En die staat voor die poort en die roept, hef uw hoofden op, o poorten, verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. En dan komt er natuurlijk een vraag. Wie is dan die Heere? Wie is dan die koning? Want eeuwen was er niemand geweest die voor die poorten kon staan en dat kon roepen, hef die poort omhoog. Ik ga het heilige, de heilige binnen. Ik ben een mens, rein van hart. En dat is zo indrukwekkend dat je dus dan ziet dat er een grote ontsteltenis is, dat er dus die vraag komt, wie is dan die Heere? Wie is dan diegene die daar staat en die zegt, hef nu die poort omhoog, ik ga binnen. Wie is dan die mens? En dat is zo indrukwekkend als je die psalm zo leest, en ik heb daar heel veel commentaar over gelezen. Het is zo indrukwekkend als je ziet hoe Spurgeon bijvoorbeeld daarover schrijft en hoe die dan zo diep bewogen is. Of iemand anders die ik ook regelmatig lees, dat is Henry Matthew. Dat is zeg maar, dat is zo indrukwekkend dat deze psalm die openbaart iets van de hemelvaart van Christus. En wat er gebeurd is in die 10 dagen. Voordat die belofte eigenlijk kan komen tot ons. Want die vraag die wordt gesteld, wie is hij, die koning der ere? En dan staat er de Heere der legermachten. Hij, de koning der ere. En op dat moment verheffen die poorten zich en gaat er een mens. U moet goed begrijpen, er gaat een mens gaat binnen in de heerlijkheid van God. Het was gewoon onmogelijk dat een mens binnenkwam in de heerlijkheid van God. Hij zou compleet verteerd worden. Als je ziet, zo'n man als Mozes, die toch in al zijn rechtvaardigheid en een zachtmoediger mens is er niet geweest. Hij wil die heerlijkheid van God zien. Maar God zet hem in de rots en bedekt zijn hand en gaat er langs. En hij kan alleen de achterkant zien. Want als hij van aangezicht tot aangezicht zou zijn, dan zou die verteerd worden omdat die ook met zonde bekleed is. En dan zie je dat Jezus dan binnenkomt. Hij is die koning der heren. En dan gaat die belofte in vervulling. Dat is allemaal, heeft dat met elkaar te maken. Goede Vrijdag heeft te maken met Pasen. Pasen heeft te maken met hemelvaart. Hemelvaart heeft te maken met Pinksteren. Als er geen hemelvaart was geweest en die deur nu was niet open geweest. De opstanding van Christus, dat heeft al te maken dat hij zonder zonde en dat hij de eerste mens is die uit de dood opstaat. Maar dan zie je eigenlijk dat er ook de eerste mens is die binnengaat in het Heilige der Heiligen zonder verteerd te worden. Ik ben een hele tijd al, misschien al enkele jaren, 2, 3 jaar, ben ik al na aan denken over wat heeft het nu voor consequenties gehad voor de Heer Jezus dat hij mens geworden is. Dat we zeggen, hij heeft het God zijn niet als een roof geacht, niet voor zichzelf gehouden. Maar hij is mens geworden. Maar wat betekent dat dan? En ik kom meer en meer tot de conclusie dat dat betekent dat hij voor eeuwig, hij is God, maar hij is voor eeuwig mens. Hij zit als mens aan de rechterhand van de Vader. Hij ziet met de tekenen van het lijden, zit hij bij de Vader. Het onnoemelijke offer wat er gebracht is, ik geloof dat we daar een hele eeuwigheid voor nodig hebben, om te beseffen wat het betekent dat God zijnde mens was, zodat een mens in de heerlijkheid van God komt en dat u daarom in de heerlijkheid van God komt, in hem. Anders was er geen enkele weg. Er was geen enkele weg voor ons om in die heerlijkheid, als u en ik staan en we roepen tot die poort en zeggen, heft hoofden uw poorten omhoog, dan wordt gelachen in de eeuwigheid. En als je binnen zou komen, je wordt niet binnengelaten, maar als je binnen zou komen, dan zou je als een verbrand worden door Gods heiligheid. Daar bleef niks van ons over. En dat is zo indrukwekkend, vind ik, als je het hebt over hemelvaart, dat Jezus die gaat als mens omhoog. Hij komt in de nabijheid van God. Hij zegt, maak die poorten open. Dan komt die roepstem, wie is dat dan? Wie is dat? Wie heeft nu de ijdelheid? Wie heeft nu het lef om te roepen, doe die poort open? Hij, de koning der koningen, de Heere der heren, die vol glorie bij de Vader komt en zegt, die vereniging tussen de Vader, de Heilige Geest en de Zoon. Weet je, daar moet je eens over nadenken. Jezus is mens geworden. De Heilige Geest en de Vader zijn, zeg maar, op een... Natuurlijk, de Vader komt ook bij Christus en God is overal. God is alomtegenwoordig. En toch is er iets dat op dat moment de mens Jezus Christus, de Heilige Geest en God de Vader verenigd worden. Ik leg nu de nadruk op de mens van Jezus Christus, daarbij echt ook absoluut benadrukkend dat Jezus God is. Dat hij God is. Maar ik kijk nu dat aspect van de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen die binnenkomt in de hemel der hemelen en bij de Vader komt als mens en dan en zegt, hier ben ik. U heeft mijn lichaam bereid. Hier ben ik. Hier ben ik. En de belofte die u heeft gegeven, Heere Vader. Die belofte waar ik gezegd heb 10 dagen geleden. Heb ik gezegd. Of in die tijd heb ik de apostelen gezegd. Wacht, wacht, wacht. En nu kom ik de belofte halen. Dat staat hier ook. Hij stort de geest uit. Het is ook de Vader natuurlijk. Maar het is de Heer Jezus, zoals in Handelingen 2, vers 33 staat, die belofte gaat vervullen die hij gekregen heeft van de Vader om de Heilige Geest uit te storten. Daarom noem ik dat de laatste daad van zijn verlossingswerk. Dat verlossingswerk dat was helemaal niet compleet geweest na de opstanding. Het was niet compleet geweest als er geen hemelvaart was. En het was niet compleet geweest als niet de Heilige Geest werd uitgestort. Want de Heilige Geest, Door de uitstorting van de Heilige Geest komt er een nieuw tijdperk. Er is een nieuw tijdperk aangebroken. Namelijk de Heilige Geest die wordt werkzaam in de wedergeboren mens en kan niet meer weggenomen worden. Dat is het grote verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wat betekent dat? Tussen voordat het werk volbracht was van Jezus en nadat het werk volbracht was van Jezus. Voordat hij op aarde kwam en nadat hij in de hemel voor het aangezicht des Vaders komt. In het Oude Testament zie je ook dat de Heilige Geest werkzaam is. Maar je ziet onder andere, het beste voorbeeld is Psalm 51. Daar staat David gezondigd heeft, dat hij zegt tegen de Heere God, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste en standvastige geest. En dan zegt hij, verwerp mij niet van uw aangezicht. En dan roept hij het uit en zegt, neem de Heilige Geest niet van mij weg. In het Oude Testament zie je dat de Heilige Geest werkzaam is. Hij komt op mensen en hij gaat bij mensen weg. Dat is het grote verschil. Het Nieuwe Testament, vanaf het moment dat we wederom geboren worden, is het zo dat de Heilige Geest in u komt wonen. En hij blijft daar. Je bent verzegeld. Je bent voor altijd verzegeld. En dat is zo indrukwekkend, dat hij niet meer wijkt uit je leven als u wederom geboren bent. Nu moet ik erbij zeggen, er kan wel iets heel verschrikkelijks in je leven gebeuren. En dat is namelijk dat de werking van de Heilige Geest weg is. Maar hij als zodanig zal niet wijken. Omdat dat de borg is die we hebben ontvangen. Als hij zou wijken, zou de zekerheid van het eeuwige leven zou ook wijken. Omdat hij de borg is, een aanbetaling is. Als die aanbetaling weg is, dan wordt er ook niet compleet betaald. Daarom kan en is het zo dat een van de zekerheden is dat de Heilige Geest in u is en in u blijft. Maar, dat is een maar. En dat is namelijk, we kunnen de Heilige Geest kunnen we wel bedroeven. We kunnen de Heilige Geest bedriegen. En we kunnen de Heilige Geest uitdoven. In de herziende Statenvertaling staat uitblussen. Dat die kracht, waar ook zo voor gebeden werd vanmorgen, die kracht dat die gewoon niet meer in je leven werkzaam is. En dat is een hele moeilijke situatie, vind ik dat soms. Als je ziet dat de Heilige Geest bedroefd, bedrogen en uitgeblust wordt. Want het punt is namelijk dat er dan op het moment dat de Heilige Geest is uitgeblust in je leven, dan zou het best wel nog eens kunnen zijn dat u een wederom geboren mens bent, maar voor de gelovigen onder elkaar is er geen verschil te zien. Dat moet je goed begrijpen. Als iemand de Heilige Geest uitdooft, dan zal er geen vrucht meer te zien zijn en zal er ook niet meer te zien zijn waarom deze man wel of niet weer, of vrouw wel of niet wederom geboren is. Je weet het niet. En soms dan zie je dat in die categorie, ik leg dat dan vaak in die gelijkenissen van de zaaier. Als iemand dan Gods woord ontvangen heeft en geen wortelen in zichzelf heeft, dan is hij een man van het ogenblik. Je ziet dan iets opkomen. Je ziet dan als het ware vrucht opkomen. Maar die gelijkenis van de zaaier, dan laat Jezus zien dat dat gewoon een ogenblik is en dat dat niet iemand is die wederom geboren is. En dan wordt dat weggenomen. En soms dan zit je in een situatie en u brengt uzelf niet in die situatie. Door de Heilige Geest uit te doven en dan zie je eigenlijk dat je niet precies weet, wat is er nu aan de hand? Er is geen vrucht, er is geen groei, er is geen vreugde. En hoe moet je dan met iemand omgaan? Je moet hem het evangelie verkondigen, omdat je niet meer weet wat er eigenlijk in die gemeenschap die is weg. Je ziet gewoon dat de Heilige Geest is uitgedoofd. En een van de dingen die ik u wil laten zien vanmorgen, dat is dat je een groot gevaar loopt in je leven. Als je die fluisterende stem, het begint met die Weet je, ik zeg wel eens vaker in Bijbelstudies, als ik ze geef over de Heilige Geest, dat de Heilige Geest is een gentleman. Ik zie hem vaak zo als, dan zie ik dat tafereel van de Heer Jezus, die dan gedoopt wordt en dan komt de Heilige Geest als een duif op het lam. Ik vind het zo'n schitterend tafereel. Lam Gods en de duif, twee beelden van zo indrukwekkende, lieflijke beelden die God erin geeft. En dan zie ik de Heilige Geest vaak als iemand die op mijn schouder is en me fluistert en zegt, Miel, luister, doe dat niet. Je bedroeft me. Je bedroeft me. En weet je, dan komt er een fase in je leven dat je wel, of je luistert, of je zegt, oké, ik doe het en je doet het niet. Je hoort die stem wel, die fluistering is er wel. En soms maak je dan zo'n beweging van, en dan zie je dat ik denk dat bij mezelf, dan vliegt de Heilige Geest even weg en dan komt hij weer terug en dan fluistert hij. En ik zeg, ik doe het en dan is het maandag en dan doe ik het toch niet. Brengt toch geen verandering in mijn leven. En dan begin ik hem te bedriegen. Ik ga het ene zeggen en doe het andere. En hij fluistert. En hij komt. En hij is bedroefd. En er komt een moment, dan kun je die stem niet meer horen. Dan zeg je van, ik ga toch mijn eigen weg. En dan doof je het uit. Weet je, wat ik me steeds voorhoud is, wat is wedergeboorte? Wat is wedergeboorte? En ik weet geen beter voorbeeld als wat ik van Spurgeon, een prediker, gelezen heb. En dat wordt regelmatig ook, en hoor ik deze voorbeelden terug. En ik wil u dat vertellen, zodat u dat niet vergeet. Want soms denk ik dat we denken dat we kunnen genieten van zonde. Maar hoe is het toch mogelijk dat iemand die wederom geboren is, geniet van zonde? Ik wil u iets vertellen wat wedergeboorte is in een beeld. Ik heb dat hier al eens verteld, maar het is zo'n bijzonder voorbeeld dat ik geen ander voorbeeld weet. U moet zich voorstellen, ik heb twee tafels hier. Eén tafel die is prachtig gedekt met schitterend porselein, met de prachtige voedsel ligt erop. Heerlijke vruchten liggen erop. Alles gedekt. Prachtig ziet het eruit. Aan deze kant heb ik gewoon een mesthoop. Met bedorven voedsel. Met voedsel wat gewoon, waar je van, zeg maar, dat kun je gewoon niet meer eten. Dat is gewoon verschrikkelijk. Nu zijn er twee varkens achter in de zaal. En ik zeg, laat ze maar los. Laat de varkens maar los. Wat denkt u wat die varkens gaan doen? Zouden die nu aan die tafel gaan zitten? Een servet om, of gaan ze naar die mesthoop? Nou, iedereen die weet, ze gaan hier. Ze genieten daarvan. Ze vreten dat bedorven voedsel. Een staartje krult. Ze genieten ontzettend. Nu stel dat ik de macht zou hebben dat ik zou zeggen van, een van die varkens wordt een mens. Dus, een van die varkens wordt een mens. Hij zit in die mesthoop met die varken, met dat varken, kijkt om zich heen. Hij schaamt zich kapot als dit hier gebeurt. Hij schaamt zich kapot. Hij wordt gewassen en dan zeg je, maak een keuze en die gaat aan die tafel zitten. Die gaat genieten van die heerlijkheid, die gaat genieten van die vrucht. Je moet je eens voorstellen dat dat varken roept hier naar die tafel en zegt, joh, kom, vroeger hebben we toch zo'n schitterende tijd gehad. Dat was toch zo prachtig. Jij vond het toch ook zo mooi in die rotzooi te zitten. We konden toch genieten daarvan. Nu word je zwak en je gaat er naartoe. Bij de eerste beet die je maakt, moet je overgeven. Want dat is niet voor jou. Dat is voor varkens. Dat is niet iets van jou. Je wordt er ziek van. Weet je, ik wil niet zeggen dat ik zonder zonde ben, want elke dag heb ik mijn strijd. Maar ik wil niet hier zitten. Als ik daarin verleid word, ik wil hier niet zijn. En het is de Heilige Geest in me, die als ik dat voedsel pak, die begint over te geven. Die kan er niet tegen. En dan kan ik kan dan niet genieten. Wie kan er nou genieten van zo'n rotzooi, waar die eigenlijk ooit vandaan is gekomen? Hoe kan die nou daarvan genieten? Als hij dit heeft gehad. En dat is wedergeboorte. Wedergeboorte is dat je zegt van, Heere God, ik ben geschapen om u te verheerlijken. En ik kan genieten van deze dingen die u heeft voorbereid. Maar ik blijf niet hier. Ik wil niet in die troep. Ik wil niet in die rotzooi. Ook al wordt er geroepen van, kom eens hier naartoe. En vroeger heb je ervan genoten. Ik wil er niet meer zijn. En dat is iets wat de Heilige Geest in me bewerkt. Dat is iets wat van binnenuit komt. En waarvan ik zeg, o God, ik wil u verheerlijken. En dan sta je voor de keuze. Stel dat je daarin terechtgekomen bent. Dan sta je echt voor de keuze. Want hij laat je daar niet. Als je wederom geboren bent, laat hij jou dan niet. En dan fluistert hij. En dan roept hij. En hij openbaart. En hij laat zien hoe je Jezus kunt verheerlijken. Dat je daar niet voor geroepen bent. En als hij fluistert, dan kun je hem bedroeven. Door niet hier te blijven. In die trop, in die rotzooi te blijven. Terwijl je weet, het maakt me ziek. Het maakt me ziek. Ik kan echt zeggen dat je, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dat je kunt spreken over voor mijn bekering en na mijn bekering. Dan kun je spreken over voor mijn wedergeboorte en na mijn wedergeboorte. En als je dat niet weet, dan is het ontzettend belangrijk om daarover te praten. Dat je niet bij iemand, dat je niet zeg maar in een situatie komt dat je zeg maar gelooft, want het schokt me altijd als ik mensen vraag, ben je zeker ervan dat je wederom geboren wordt? Of met een andere situatie te zeggen, ben je er zeker van dat je als je sterft bij de Heere God komt? En dan zegt hij, ja, daar ben ik zeker van. En dan vraag ik hem, waarom ben je dan zo zeker? En dan zegt hij, 10 jaar geleden heb ik een gebed gebeden. Dat ik mijn leven aan Jezus toe behoor. Dit is de grootste onzin die je kunt zeggen. Alsof dat gebed jouw zekerheid is. Ik heb met mensen aan tafel gezeten. Dat ze zeiden, ik zeg, geloof je in Jezus? Ja. Weet je ook dat je in de hemel komt? Ja. Ik zeg, op grond waarvan? Ik heb toen ik zo oud was, heb ik gebeden. Heeft iemand me voorgebeden en ik heb hem nagebeden. Hij heeft me de woorden gezegd en ik heb die woorden nagezegd. En dan zeg ik, vertel dan eens iets over je leven daarna. En het was 1 grote puinhoop. En ik moest hem toen zeggen, je bent niet wederom geboren. Wat jij hebt gedaan is een gebed hebt gebeden, maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Dat is niet waar je de zekerheid op hebt, dat je ooit ergens geknield hebt en dat je gezegd hebt, ik ben een christen. Van nu af aan. Dat moet blijken doordat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Ik vind het zo indrukwekkend dat, ik zei het derde, ik kort het wat in, dat is het laatste wat ik behandel, dat is God toont zijn macht door opwekking te geven, nieuw leven te geven. Ik heb daar over nagedacht, als je kijkt naar de schepping van Adam, dan zie je eigenlijk dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. Dan staat er, en God schiep de mens naar het beeld van God, schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Dat is een groot wonder. Want er wordt uit niets wordt er een mens, wordt er man en vrouw gemaakt. Doordat God spreekt. Ik vind echter het wonder wat er nu gebeurt, misschien wel nog groter. Omdat het niet uit niets is, Maar dat is een mens die van God niks wil weten. Die verduisterd is in zijn verstand. Die eigenlijk tot in de kern bedorven is en compleet gebroken is. En dan, ik denk dat het nog een groter wonder is als deze mens. Toen was het uit niets. Toen sprak God en het was er. Maar deze mens die in zijn complete gebrokenheid en zelfs van God of gebod niks wil weten, verduisterd is dat in zijn verstand, die zichzelf tot God heeft verklaard en zichzelf een God heeft gemaakt. Dat God komt met zijn Heilige Geest en hij maakt van deze gebroken man of gebroken vrouw of gebroken tiener een nieuwe schepping. Ik vind dit zo indrukwekkend. Zo indrukwekkend en zo ontroerend ook. En dat hij dan met die nieuwe schepping geeft hij een nieuw hart en een nieuwe geest. Hij geeft de Heilige Geest die ons van binnenuit gaat veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Dat is ja, zo'n evangelie dat ik er alleen maar voor wil knielen. En er zijn als afsluiting 3 fases in uw leven. Om het zomaar eens, zeg maar, 3 belangrijke fases. De eerste fase is dat de Heilige Geest aan u werkt. Als u hier zit en u denkt, ik ben geen kind van God. Hoe krijg ik vrede met God? Hoe kan ik nu die zonde die me zo aankleeft, de schuld die er zo het verschil, die zo'n kloof maakt tussen mij en God, hoe kan die overbrugd worden? Dan is het de Heilige Geest die aan u werkt. En dan is het heel erg belangrijk om te luisteren, met anderen te praten en te zeggen, ik ervaar een diepe schuld in mijn leven. Ik kan het niet rechtbreien, ik kan het niet goed maken. Er is een kloof tussen mij en God en daardoor tussen u en andere mensen. En de Heilige Geest die fluistert iets over het werk van Jezus Christus in uw leven. En dan werkt de Heilige Geest aan u. Dan komt er een moment dat je, zoals Petrus zegt, bekeer u en laat u dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dan komt die Heilige Geest in u. Hij gaat van binnenuit, gaat hij werken en dat hij gaat groeien. Hij werkt eerst aan u en dan gaat hij in u werken. En dat is een feest. Dat is zeer indrukwekkend en heel bijzonder. Maar dat is niet het eindpunt wat hij wil. Want er is nog een iets. En dat is zo, daar kun je zo van genieten. Dat je voortdurend vervuld wordt met de Heilige Geest. En dat betekent dat de Heilige Geest niet aan u werkt, niet in u werkt, maar dat hij door u heen werkt. En dat is zo indrukwekkend. Als je met mensen mag optrekken en je merkt gewoon, ik merkte dat ook vrijdagavond. Ik was zo onder de indruk van meneer Van der Staaij. Ik merkte gewoon toen hij aan het praten was en toen ik hem de laatste vraag stelde van, wie is Jezus voor u? Ik werd diep ontroerd, want toen merkte ik gewoon dat de Heilige Geest niet in hem werkte, maar door hem heen naar die zaal toe. En dat was zo indrukwekkend. En het is zo bijzonder als je mag weten in je eigen leven, of je nu op je werk bent, of thuis in je huwelijk met je kinderen, dat de Heilige Geest niet, je ziet dan dat de Heilige Geest gaat aan je kinderen werken, door u heen, als ouders. De Heilige Geest gaat aan uw collega's werken, door u heen. Ja, dit is toch een leven van overvloed? Dit is toch een leven van diepe, diepe vreugde? Dat is toch een leven waar je je echt naar wilt uitstrekken? Dat je toch wilt zeggen, Heere God, o Vader, ik wil bij u komen. Werkt u aan mij, werkt u in mij en werkt u door me heen met uw Heilige Geest. Dan krijgt het ook een heel andere dimensie. Ik wil zo afronden met 2 dingen van u te vragen. Het eerste is of u ze wilt toetsen. Of u in uw eigen leven u wilt toetsen of u de Heilige Geest bedroeft. Of u hem bedriegt. Of dat je denkt, waar heeft hij het eigenlijk over? Ik ervaar dat helemaal niet. Dat werkt bij mij niet. Ik ervaar helemaal niet dat ik een kind van God ben. Ik weet überhaupt niet dat ik een kind van God ben. Althans, ik heb eens ooit gebeden en daar berust het eigenlijk allemaal op. Dan wil ik u echt vragen om hulp te zoeken. Om naar iemand toe te gaan en dat hij met u je leven doorbidt. En u brengt aan het kruis. En dat u zich bekeert. En het tweede, ik hoop echt dat ik u soms jaloers maak met dat je geniet. Dat je kunt genieten uit dankbaarheid voor de trooster. Uit dankbaarheid voor de helper. Dat je kunt genieten dat je het hebt ontvangen. En dat we niet aan een druppel hangen. Dat God ons niet het druppel voor druppel wil voeden. Maar dat er een overvloed is. En dat je je kunt uitstrekken, dat je zegt, oh God, het is mij niet genoeg dat u in mij werkt. Het is me niet genoeg. Ik wil overvloeien. Ik wil een kanaal zijn. Ik wil midden in die fontein gaan staan. En niet voor mezelf, maar dat dat door mij heen naar anderen toe komt. Dat die door mij heen anderen mag aanraken. Dat dat verlangen in u is, dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren ten volle. Om voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest. Laten we zo samen even stil zijn. Vader, ik wil zo bidden met degenen die worstelen met zonde. Dat u dingen nu in de gedachten brengt en dat er afgerekend moet worden. Ik wil u zo bidden dat u met die Heilige Geest over dit leven komt. Met die kracht om te overwinnen. Om te genieten aan die tafel en niet in de drek te blijven. Dat we die mensen worden die u voor ogen hebt. Mensen die genieten van de gemeenschap met u. Mensen die hunkeren naar die gemeenschap met u. En daardoor ook die diepe gemeenschap met elkaar echt mogen ervaren. O Vader, o God, we willen u zo danken voor uw Zoon Jezus Christus. Zo ontzettend danken dat Hij als mens binnenging. Zonder zonde. De deur opende. Zodat wij binnen kunnen gaan. Dat Hij alles vervulde. Om die gaven van de Heilige Geest ook uit te kunnen storten in onze harten. Omdat wij geborgen zijn in U. In Uw Zoon, in het offer van Uw Zoon. Dat we verzoend zijn en vergeven. Als u naar ons kijkt, dat u uw Zoon ziet. Dat we rein zijn, gewassen. Vader, wil u ook degenen die dat niet kennen, degenen die luisteren en degenen die nu hier zijn, op een bijzondere manier echt aanraken? Dat u zichzelf openbaart. We kunnen het geloof niet geven, we kunnen nog een leven geven. Dat is van u. En wil u dat doen? Op een bijzondere wijze. Dit bidden we u zo. Tot verheerlijking van die ene naam waar behoudenis in is. En waar ook elke knie zich voor zal buigen. Jezus Christus, de Messias, het Lam Gods, de Koning der Koningen, de Leeuw van Juda. Laten we zo samen gaan staan.